Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 431 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Henriette Postema de Boer in september bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Frankrijk.
Mijn fascinatie voor Frankrijk en Parijs in het bijzonder ontstond ongeveer op de drempel van mijn grote mensenleven. Dat was in halverwege de jaren 50, zo lang geleden. En dat was omdat ik twee boeken las. Het eerste was Le Grand Monde van Alain Fournier. En het tweede was Bonjour Tristesse van François Sagan. Dat waren een soort adolescentenboeken vol met nostalgie en waar we allemaal vol mee zitten op die leeftijd. En ik dacht, goh, dat is wel fantastisch, maar eerst moet ik toch nog even eindexamen doen. Dus dat deed ik toen en wilde ik per se naar de toneelschool, want ik had op mijn gymnasium altijd keurig mooie stukken gespeeld, van Sophocles en Euripides. Dus ik dacht, ik moet naar de toneelschool. Nou, de eerste dag was al een deceptie, want toen werd ik gereduceerd tot een graspriet die zich vanuit de grond omhoog hoorde te worstelen. Dat was de eerste les. En dat vond ik beneden mijn waardigheid. En veel leuker werd het ook dat hele jaar eigenlijk niet meer. Ik ben er één jaar gebleven. Behalve mijn lessen bij Mien Branderhorst. Dat was een gezellige, dikke Amsterdamse dame. En die woonde op de Weteringschans en die gaf ons zangles. En Mien zei altijd tegen mij, meid, jij hebt goud in je keel. Dus ik dacht, nou, dat is misschien ook nog wel wat dan. Dus na die toneelschool die zus eigenlijk niet zo goed afliep, dacht ik, dan ga ik dat goud verzilveren. Ik ga leuk liedjes zingen. Dus dat deed ik eerst met een gitarist die ik kende en met een pianist, Enrico Nekheim, en die schreef ook hele mooie muziek bij verzen van de vijftigers. De vijftigers, dat was je van het op die tijd. En dat deden we in kleine clubjes en ik vond het allemaal fantastisch. Het ging best aardig. En toen leerde ik Mario Taal kennen. Want intussen was Amsterdam overstroomd met, of in heel Nederland misschien wel, met alles wat uit Frankrijk kwam. Ik kocht een plaat van Aznavour en vond dat zo prachtig. En van Mouloudji. En allemaal vonden we het prachtig. En de meiden schminkten en kleden ons als Juliette Gréco. Grote zwarte ogen, zwarte kleding, geheimzinnige, lage stemmen. En we vonden het allemaal fantastisch. In ieder geval, ik dacht, ik moet iets met het Frans gaan doen. En toevallig kwam ik Mario Taal tegen. Mario Taal was een prachtige pianiste in de tijd. En heel beroemd voor de oorlog. Maar ze worstelde zich met heel veel ellende de oorlog door. En toen kon ze niet meer echt goed piano spelen. Wilde ook niet meer op het podium staan. Maar ging componeren. En zocht teksten in Frankrijk. Bij Baudelaire en bij Prévert en bij Raymond Queneau. En schreef daar hele mooie muziek bij. En die liedjes, die chansons, hebben wij samen ten doop gehouden. In kleine clubjes, op literaire avonden. Het liep een beetje, maar niet echt denderend. Maar goed, ik dacht, deze liedjes verdienen een groter podium en dan moeten we naar Parijs. Want Parijs, daar ging iedereen heen. Dat was het centrum van het heelal. Daar gingen de vijftigers heen. Simon Vinkenoog zat er al. De Cobra-jongens zaten er. Karel Appel en Corneille. En, je moest naar Parijs. Dus ik ging naar Parijs. Maar dacht, hoe kom ik daar in godsnaam? Met de trein waarschijnlijk. Maar ik weet ook niet meer waar ik het geld vandaan haalde. Want mijn moeder en mijn vader, die bemoeiden zich al toen al niet meer met mij. Ik was net 19 toen. Maar ik ben er gekomen en ik had in de vakantie op Corsica kennis gemaakt met twee Franse meisjes, de Parijs-Parisiennes. Cathy en Françoise Brocot. En die woonden in de Rue Rochechouart-Soisantis. In het negende. Dat is ergens in de buurt van Pigalle en zo daar. Zij woonden daar vijf hoog op een groot appartement. Hoge kamers. En een beetje rare van dat Mechelse meubilair. Met die dikke ronde poten en een kleed op een tafel en een heleboel stoelen. En weinig kunst aan de muur. Wat me verbaasde, want die meisjes tekenden allebei. Ze tekenden voor het blad L. Maar er waren heel veel spiegels. Dus ik denk dat ze zich graag in de... En dat vond ik ook wel interessant, die spiegels. Dus ik zag mezelf voortdurend. En we hielden iedereen een beetje een eigen ritme aan. Zij vertrokken 's ochtends vroeg naar L, waar ze op de redactie dus zaten te tekenen. En ik ging dan naar een pianowinkeltje om de hoek, dat had ik ontdekt, dat je daar kon studeren op een piano die ergens achter stond. Die moest nog verkocht worden of was al verkocht en mocht nog even daar blijven. En dat ging allemaal prima. En 's avonds was het een dolle boel op dat appartement. Daar kwamen er allemaal vriendjes van die meiden. En eentje, daar kreeg ik een soort kleine verhouding mee. Nou ja, hij was een beetje een oudere Corsicaanse student medicijnen. Volgens mij is hij nooit afgestudeerd. Maar goed, iedereen moest ook blijven slapen daar in dat appartement. Want beneden, vijf etages lager, daar ging deed de conciërge 's avonds om 12 uur de deur dicht, op slot. Dus iedereen bleef ergens slapen, er lagen wel matrassen of zo. Ik had een eigen kamer met een eigen matras. Maar goed, op de grond lag ook nog wel het een en ander. En soms moest ik naar mijn geliefde toe en die woonde aan het andere eind van de stad. In Cité Vallière was echt een end met de metro. En mijn vriendinnen daar, die twee meiden, die hadden bedacht dat ik niet als jong meisje zomaar over straat kon. Want het was de decolonisatieoorlog van Algerije. Eind 50, begin 60. En er konden op straat ontzettend veel hele erg griezelige, kwaadaardige Algerijnen rondlopen. Dus ik moest verkleed als... Ze trokken mijn lange jas aan en een doek om en een bril op. En ik liep met een stok als een soort oud wijf door die stad. Dan ben ik veilig aangekomen bij mijn geliefde. En 's avonds ging ik ook wel naar cafeetjes toe waar muziek gespeeld werd. En dan wilde ik mijn liedjes daar zingen, die liedjes van Mario Tal. En soms lukte dat. Ik herinner me Lapin Gilles in Montmartre. En dat was zo'n beetje zo'n rokerig hol. Waar altijd wel iemand zat te spelen. Een accordeonist of een pianist. En ik had die muziek bij me. En of ik begeleidde mezelf even aan het piano. En dan mocht ik eventjes, nou, 10 minuten wat liedjes laten horen. En dan kreeg ik weer wat geld. En dan kon ik weer een blik doperwten en een plak ham kopen. Want dat was ongeveer mijn hele dieet, die periode. En ik herinner me ook nog tomatensla. In elk geval, ik dacht, dit zet geen zoden aan de dijk. Maar ik had van een Nederlandse impresario, ik zal zijn naam niet noemen, want dat is toch een beetje gênant uiteindelijk. Die had mij het adres gegeven van een Parijse impresario. Een grote naam, maar die had een paar grote jongens en meiden in zijn stal. Dus ik belde hem op en ik mocht komen. En ik op een kilde novemberdag, dat is zo'n knisperende, heldere novemberdag in Parijs, heldere hemel. En ik vol verwachting, ergens achter Montmartre was het, loop ik daarheen. En inderdaad, in dat straatje, koperen naamplaatje. Ja hoor, dat was het. Dus ik bel aan en hij doet open. En dat is tenminste, ik denk dat hij het was. Want ik wist, misschien heeft hij een assistent, maar hij was het zelf. Vrij kleine man, beetje gezet, vriendelijk rond hoofd, beetje donker haar. Komt u binnen. En ik mocht aan zijn bureau plaatsnemen. En wat kan ik voor u doen? Dus ik laat mijn muziek zien en ik zeg, nou, dit is van een Nederlandse componiste. En dit zijn hele mooie liedjes. En die wil ik zo graag dat u ze mij ergens anders laat zingen. In een beetje structurele, want ik zing ze nu her en der, maar dat gaat niet zo goed. Dus, nou, of dat iemand anders ze gaat zingen, want ze zijn echt de moeite waard om gehoord te worden. Dus ik had een hoger doel. En hij vond het très interessant, très interessant. En hij begon iets te mompelen over een agenda en verdween in een zijkamertje. En ik kijk ondertussen om me heen naar al die prachtige sterren die daar tot zijn stal hoorden kennelijk. En hij komt even later terug en staat in de deur, spiernaakt. En nu begrijp ik wat je onder versteend verstaat als er zoiets gebeurt. Het brein heeft iets raars, want ik dacht niet alleen dat ik totaal van slag was, maar ik dacht ook nog, waarom in godsnaam heeft hij zijn sokken niet uitgedaan dan? Dat kan je brein dus doen, twee dingen tegelijk denken. Maar hij kwam met geheven lid strijdlustig op mij af en ik dacht, Jezus, wat wordt er van mij verwacht? Is dit zoals het hoort? Gaat dit zo? Moet ik iets ondernemen? En het enige wat ik kon bedenken was, toen werd ik een beetje wakker en dacht, ik begon keihard te huilen. En ik riep om mijn moeder. Maar dat was niet eens uit strategische overwegingen. Maar ik was zo ontzet dat ik dacht, Ik kom iets heel moois doen en ik kom iets heel funzigs tegen. Dit kan helemaal niet. En in plaats van dat hij mij een glaasje limonade aanbiedt, blijft hij op afstand staan. Inmiddels was zijn libido duidelijk gezakt. En ik gris mijn muziekje en mijn tas en mijn jas. En ik hol trillend en ellendig van angst en van ontzetting naar buiten. En dat hele naar huis gehold, trillend nog steeds. En hoe kan dit gebeuren? Zouden al die mooie meiden die daar zingen, zouden die allemaal dit hebben moeten doormaken? Dat kan toch niet? Het gaat om hele mooie muziek. En ik ben heel lang onder de douche gaan staan. Dat leek me nog verstandig, want ik voelde me toch een beetje bezoedeld. Er was wel niks gebeurd, maar ik voelde me toch. Ik heb het aan niemand verteld. S'avonds ook niet aan die meiden, want ik dacht, het is toch een landgenoot van hun. En misschien, dan vinden ze dat gênant. En bovendien, ja, ze hadden me wel gewaarschuwd voor die Algerijnen, maar dit hadden ze niet voorzien. En ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus, goed, ik heb 3 dagen gebibbeld. En toen dacht ik, inmiddels was mijn verhouding trouwens met die Corsicaan ook afgelopen. Dus ik hoefde ook s'avonds niet meer ingewikkeld over straat. Maar ik ben wel een beetje doorgegaan met mijn leven, her en der een liedje zingen. Ik moet zeggen dat sindsdien mijn vertrouwen in de mensheid wel een diepe deuk heeft opgelopen. Maar mijn liefde voor Parijs is nooit verslapt. Al was het maar omdat ik daar kort na dit incident de liefde van mijn leven ontmoette, aan wie ik mijn 2 prachtige dochters te danken heb. Zo is dat.
Dat was een verhaal van Henriette Postema de Boer. Ze vertelde het in september in Comedy Club Toemler in Amsterdam tijdens een Echt Gebeurd editie met verhalen over het thema Frankrijk. Op zondag 19 november is onze volgende editie en dan is het thema telefoon. Heb jij een goed, zelfbeleefd, waargebeurd verhaal waarin de telefoon een rol speelt of een onverwacht telefoontje? Meld je dan als verteller aan via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Als het ons wat lijkt, neemt een van onze redacteuren contact met je op. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Ariane Hins, Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf, Micha Wertheim. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek in Toemler, Jasper van Oorschot. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 431. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan, als je goud in je keel hebt, doe er wat mee. En laat je niet tegenhouden door mannen die diepe deuken in jouw vertrouwen in de mensheid slaan.